Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij zingen de lofzang van Maria, de eerste twee versen. We doen dat hier in de kerk en het grootste gedeelte van de gemeente doet dat thuis. De lofzang van Maria, mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. En ook het tweede vers van Sioms Herendaan zal elk geslacht voortaan alom mij zalig spreken. Vers 1 en 2 van de lofzang van Maria. De schriftlezing is op deze tweede kerstdag uit Lucas 2, de versen 25 tot en met 35. Lucas 2, vanaf vers 25 tot en met 35. Vooraf stellen we ons onder de wet des Heren en we zingen daarna van hem die de wet vervuld heeft. O grote Christus, eeuwig licht, niets is de bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon. Al ligt geen maan. Het eerste vers van de avondzang na de wetlezing.
God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Lucas 2 vanaf vers 25 tot en met vers 35. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en Godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindertje Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen, en loofde God en zeide, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelfs ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Tot zover de schriftlezing.
Wij zingen van de lofzang van Simeon en daarvan de versen 1 en 2. De lofzang van Simeon: zo laat gij Heer uw knecht naar het woord hem toegezegd thans heen en gaan in vrede. Nu hij uw zaligheid zo lang door hem verbeid gezien heeft op zijn bede. Een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van zijn hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. Terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. De versen 1 en 2 van de lofzang van Simeon. De tekst is vanmorgen genomen uit Lucas 2, de versen 34a en 35a. Dus het eerste gedeelte van 34 en van 35. 34a: en Simeon zegende hen lieden en zei tot Maria zijn moeder. En dan ook 35a: en ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan. Het thema van de preek is de kerstzegen van moeder Maria. En we zien dat in drie overwegingen tot verwondering tot smart en tot heerlijkheid. De kerstzegen van moeder Maria tot verwondering, tot smart en tot heerlijkheid. Gemeente, op deze tweede kerstdag staan we stil bij moeder Maria en het zwaard. En misschien is uw eerste reactie dan wel, is dat nou niet meer iets eigenlijk voor de lijdenstijd? Misschien hebt u al wel stilletjes gedacht, dominee, waar gaat u nu op tweede kerstdag spreken over een zwaard? We hebben gisteren zo'n fijne kerstdag met elkaar gehad. Goede sfeer in huis, we hebben misschien wel gezongen. En trouwens, hebt u aan de alleenstaande gedacht, hebt u ze uitgenodigd? We weten van Theelink dat hij iedere zondagmiddag mensen aan zijn tafel uitnodigde voor een maaltijd. Maar dat terzijde. Misschien denkt u, had u nou geen liefelijker thema kunnen bedenken. De engelenzang. Of de herders. Waarom moet het nou over een zwaard gaan? Er is al zoveel ellende. En zoveel droefheid. En zoveel geweld. Op deze wereld. Maar lieve gemeente, als je het kerstkind losmaakt van het zwaard, dan kom je terecht in een kerstromantiek die zo oneindig leeg is. Want wat zijn we arm als dat kerstkind voor ons persoonlijk geen waarde heeft gekregen. Dan kunnen we nog zoveel gezelligheid hebben thuis. En dat is heel goed dat er harmonie in huis is. Maar dan is het zo nameloos arm als we geen kennis aan dat kerstkind hebben gekregen. Mag u deze dagen de woorden van Paulus verstaan? Uit 2 Korinthe 8 vers 9. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden. Daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. Dat is het geheim van kerst. Dat is de zegen van kerst. En die willen we vandaag gaan zien in het leven van Maria. Dichter bij Christus kan niemand staan dan Maria, zijn moeder. En we lezen van haar dat ze gezegend wordt, vers 34. Wat is dan Maria's kerstzegen? Dat lezen we in het volgende vers. Een zwaard door haar ziel. Gemeente, met één slag doet God vandaag alle romantiek teniet. Jonge mensen, ik zie jullie denken. Hoe kan nou een zwaard een zegen zijn? Zwaard roept agressieve beelden bij me op. Geweld, oorlog, vijanden en de dood. En toch is dat zwaard de kerstzegen. Maar één ding, eerst moet ik dat zwaard zien en dan pas zie ik de zegen. Jullie zeggen, dominee, dat is allemaal maar moeilijk. Ik begrijp er niks van. Ik hoop dat je aan het eind van de preek er iets van mag begrijpen. En zo denken we dan eerst aan de kerstzegen van Maria tot verwondering. Gemeente, dat hele jonge leven van Maria, dat is een en al verwondering. Dat begint al bij Lucas 1, dat de engel Gabriel op bezoek komt in Nazareth. Niet in Jeruzalem, niet in de heilige stad, niet in de tempel, maar in dat verachte Nazareth, in het Galilea der heidenen. Kan er nu ooit iets goeds uit Nazareth komen? Jonge mensen, in Nazareth, daar gebeurt nu juist een groot wonder van hemelswegen. Dat is een meisje van ongeveer 16 jaar, niet ouder. Heilig verwonderd. Misschien luisteren er vandaag ook wel meisjes van 15 tot 16 jaar thuis of hier in de kerk. Dan moet je nou eens indenken. Maria is aan het werken. Plotseling hoort ze een stem. Wees gegroet. Gij begenadigde. De Heere is met u. Ge zijt gezegend onder de vrouwen. We moeten het wel goed lezen. De Roomse kerk heeft het anders vertaald. Wees gegroet. Maria vol van genade. Maar zo staat het er letterlijk niet. Wees gegroet, gij begenadigde niet vol van genade. Want dan zou het betekenen dat die genade uit Maria komt. Dan zou alle nadruk vallen op haar kwaliteit en op haar goede werken. Maar we hoeven Maria niet te vereren. Al die Maria-verering, die is niet bijbels, nee. Het gaat ten diepste om God. De nadruk valt op zijn genade, die Maria van de Heere gekregen heeft. Ze is begenadigd. Maria mag in Gods gunst delen, als een zondares. En ze krijgt een heel bijzondere gunst van God. Uit haar zal de Zoon van God geboren worden, op een hoogst bijzondere manier, die wij met ons mensenverstand, ons beperkte mensenverstand, nooit kunnen en nooit mogen beredeneren. Jonge mensen, wij kunnen de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus nooit begrijpen. Dat is alleen maar te aanbidden. De Heidelberger Catechismus zegt het zo mooi als ze vraagt: wat nut en welke troost verkrijgen wij uit de heilige ontvangenis en de geboorte van Christus? Jongeren, weten jullie daar het antwoord op? Dat Hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Dat is nou de heerlijkheid van Kerst. De vleeswording van de Zoon van God is een van de grootste geheimen dat alleen maar te bewonderen is. De Zoon van God wordt buiten een man om verwekt door de Heilige Geest in Maria. Dat is een unieke gunst die verder geen mensenkind ten deel is gevallen. Later in de lofzang zingt Maria ervan: mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Maria. Ze noemt zichzelf niet de moeder des Heren. Ze noemt zichzelf niet de koningin des hemels. Ze is niet de co-redemptrix waar sommige Rooms-Katholieken voor ijveren, een medeverlosseres. Nee. Ze noemt zichzelf de dienstmaagd des Heren. Het is bij Maria alles genade. En dan zingt ze verder, want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij die machtig is, en heilig is zijn naam. Maria looft de Heere. Het is een en al verwondering over zijn goedheid, zijn majesteit, zijn heerlijkheid, zijn barmhartigheid. Vol ootmoed spreekt ze over het wonder dat haar ten deel is gevallen. En ootmoedig beleidt ze dat de Heere naar haar heeft willen omzien, ondanks haar eenvoudige komaf. Dat is het wonder. Gemeente, jonge mensen, kunt u dat ook zingen? Uit genade. Weet u van dat wonder af in uw leven? Dat de Heere u te sterk is geworden. Dat u daar lag aan zijn voeten, worstelend met al uw zonde en schuld en al uw ongerechtigheid. Dat u uw zonde voor hem beleed en dat de Heere zich naar u wende. Volk des Heeren, dat moment, dat vergeet u toch nooit. Dat de Heere naar u omkeek, dat de Heere u opraapte, dat hij u ophaalde uit die kuil van modderig slijk. Dat u mocht weten dat hij de middelaar is die mijn zonde voor Gods aangezicht bedekt. Dan weet u toch ook van dat zingen. Dan heeft het toch ook in uw hart gezongen, misschien maar stamelend: mijn ziel verheft Gods eer. Geen Maria-verering dus. We hoeven ook niet iedere zondag het Magnificat, haar lofzang, te zingen. Maria valt weg. Ja, maar, zegt er iemand, ze zingt toch ook, want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Hoe moeten we dat dan begrijpen? Hier ligt toch eigenlijk wel de aanleiding van de Maria-verering. Gemeente, we moeten een Bijbelvers altijd in zijn context lezen, in de omgeving waar het staat. We kunnen dus niet zomaar vers 48 eruit nemen. Nee, we moeten de lofzang in zijn geheel bezien. En we hebben het zojuist gehoord, Maria begint haar lofzang met het prijzen van God. Ze looft allereerst de Heere voor zijn overweldigende genade. en voor de zegen die hij aan haar geeft. Ze mag moeder van de Messias worden. Iedere Joodse vrouw had daar naar uitgezien. Honderden jaren was op dit wonder gewacht. En in Israël zien Joodse vrouwen daar nog steeds naar uit. Maria roept het uit. Van nu af zullen alle geslachten mij zalig spreken. Zegt ze dat met een hoogmoedig hart, hoe bijzonder zij wel is. Zegt ze dat met veel trots, nou mag ik de moeder van de Messias worden? Nee. Ze brengt naar voren hoe genadig God is, die naar haar, een gering meisje, een zondares, heeft omgezien. Alle geslachten zullen haar gelukkig prijzen, omdat God haar zo'n rijke genade gegeven heeft, dat ze de moeder van de Heer is geworden. Dus Maria's uitroep is geen reden voor Maria-vereering, maar een onderstreping van Gods genade, die haar moeder van de lang verwachte Messias laat worden. Haar uitroep eert Gods genade in het geschenk van Christus. Zij is door God uitverkoren om de Zoon van God als mens ter wereld te brengen. Het is nodig om ook dit wonder te benadrukken. Want in de vroege kerk is het al begonnen. De strijd om de goddelijke natuur van Christus. Arius, die met zijn ketterse leer kwam dat de Heer Jezus niet goddelijk was. Vandaar dat men in de vroege kerk Maria als eretitel gaf, Moeder Gods. Om te benadrukken dat Jezus de waarachtige en eeuwige God is. Het kind van Maria is het vlees geworden woord van de Vader. Gemeente, wat is Maria gelukkig als ze haar lofzang zingt in het huis van Zacharias en Elisabeth. Daar, in het huis van die twee godvruchtige mensen, daar hangt de hemel laag. Wat een onvergetelijk moment voor Maria. Het begint al als ze binnenkomt, als ze haar nicht Elisabeth begroet. Dan springt de ongeboren Johannes op in de baarmoeder van Elisabeth. En Elisabeth wordt vervuld met de Heilige Geest en ze gaat ook zingen. Met grote stem mag ze het uitroepen. Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw buik. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Genade maakt je klein, genade geeft ootmoed. Dat geeft wederzijdse liefde, het geeft gunning. Genade geeft prijzenstof. Wat zullen het voor Maria drie heerlijke maanden geweest zijn? De Heere geeft vaak eerst een oase, voordat moeilijke tijden aanbreken, zodat Gods kinderen gesterkt worden, als ze in de woestijn van de beproevingen komen. En die beproevingen die komen er, ook voor Maria. Ze gaan gepaard met veel smart. Daar denken we aan in de tweede gedachte, als het gaat over de kerstzegen van Maria, tot smart. En als we over de smart van Maria horen, dan denken we gelijk aan de Via Dolorosa, aan het kruis. Maar gemeente, dan gaan we veel te vlug. Want die smart begint bij de jonge Maria al vlak na de aankondiging. Als Maria terugkeert van Elisabeth naar Nazareth, ja, dan is er eigenlijk al gelijk een probleem. Want ze is zwanger. En dat is zichtbaar aan haar. Daar zal over haar gepraat worden. Ze zal zich moeten verantwoorden voor het rabbinaat. En hoe moet het dan met Jozef? We moeten daar niet te licht over denken, gemeente. We kunnen wel zeggen, ze is toch de begenadigde van de Heere. De Heere zal het wel oplossen. De Heere zal voor haar strijden. Jazeker, dat zal hij doen. Maar Maria moet wel de diepte in. Dat zwaard komt al direct, als ze nog maar één stap in Nazareth gezet heeft. En we denken na over een zestal voorbeelden van die smart. Haar zwangerschap, dat is het eerste, moet uitgepraat worden met Jozef. Maar hoe moet dat? In een Oosterse samenleving ging je, als je nog niet getrouwd was, niet met elkaar om. Daar werd door de families en de buren nauwlettend op toegezien. Jonge mensen, dat kunnen wij ons maar moeilijk voorstellen. Als je verkering hebt, dan kom je bij elkaar thuis. Dan zit je naast elkaar in de kerk. Tot op heden is dat niet gebruikelijk in het Arabische Nazareth. Als je verkering hebt en je zou naast elkaar in de kerk gaan zitten, dan spreken de mensen daar schande van. Bovendien, Jozef en Maria zijn ondertrouwd. Er is al een huwelijkscontract tussen de beide families. Wat staat Maria veel schande en rollenpraat te wachten? Ook veel onrecht. Mensen zullen haar beschuldigen van iets wat niet waar is. Het zal zijn als een zwaard, want roddel en onrecht gaan als een zwaard door je ziel. Dat doet onnoemelijk veel pijn, daar leid je aan. Wat zal Jozef ook veel getopt hebben? Hij was een rechtvaardige, een godvrezende man. Maria, zijn ondertrouwde vrouw, verwacht een kindje. En dat is nu het grote probleem. Jozef weet dat dat kind niet van hem is. Hij is niet de biologische vader. En dat is voor Jozef een vreselijke ontdekking geweest. Hij houdt zoveel van Maria. En daarom wil hij haar in stilte verlaten. Jozef neemt alle blaam op zich. Laten de mensen maar denken dat hij de schuldige is. Maar gemeente, nu is er een God in de hemel die leeft. Die afgehouwen tronk van Isaïe zal leven. De Heere staat voor zijn eigen werk in, ondanks alle vrees van mensen. En daarom klinkt het in de nacht, Jozef, gij zonen Davids, Maria is je vrouw. Vrees niet, ze is nog steeds maagd, ze hoort bij je, Jozef. Top daar niet over, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. Maria zal een zoon baren, en u zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij zal de borg zijn voor verloren Adamskinderen. Als eerste, uitpraten met Jozef. Maar Maria moet nog verder de diepte in. Het tweede, het zwaard blijft haar achtervolgen. Voor Maria als jonge moeder moet de baby wel op een hoogst ongelukkig moment geboren worden. Denk eens aan die verre reis naar Bethlehem. 5 dagen lopen. Ze zal wel op een ezeltje gezeten hebben. Het is echt geen gemakkelijke reis. Maria moet alles uit handen geven. Ze kan ook niets voorbereiden. Dat is zwaar voor een moeder. Hier in Nederland kunnen moeders al lang van tevoren bezig zijn met de kraamkamer. Ze baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Romantisch is anders. Maria buigt ook in deze situatie in stilheid. En dat is genade. Derde punt. De heerlijke aankondiging van de geboorte aan de herders in die velden van Efrata. Die maken Maria en Jozef niet mee. De moeder van de beloofde Messias heeft die hemelse, die wonderlijke engelenzang niet gehoord. De Heer is soeverein in al zijn weg en werk. Hij heeft het zo geleid. Ze hoort het van de herders. En dan lezen we van deze begenadigde des Heren, doch Maria bewaarde deze woorden al te samen, overleggende die in haar hart. Deze heerlijke woorden heeft ze straks nodig, als dat zwaard in alle hevigheid haar zal treffen. We gaan naar een vierde punt. Na 8 dagen wordt het kindje besneden. Paulus schrijft in Galaten 4, vers 4, maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Dat betekende voor de Heer Jezus een diepe vernedering. Hij kwam onder de wet, onder de vloek van de wet, hoewel hij zelf zonder zonde was. Hij kwam onder de wet. Of dat hij mensen zoals u en ik, die onder de wet zijn, die onder de vloek liggen, zou kunnen verlossen. Wij zijn van nature kinderen des torens. En 8 dagen na dat heerlijke bezoek van de herders, moeten die begenadigde en gezegende ouders in gehoorzaamheid aan de wet hun kindje laten besnijden. Voor een moeder is een besnijdenis niet zo erg aangenaam. Als je op een besnijdenisfeest uitgenodigd wordt, dan zijn de vrouwen altijd in het achterste deel van de kamer. Er vloeit bloed, Maria. Straks zal Simeon spreken over het zwaard. Hier zie je er de voorbode al van. Wat een onuitsprekelijke vernedering voor je kind. De Messias wordt behandeld alsof hij net zo'n zondaar is als alle andere jongetjes. De besnijdenis gaf Jezus de mogelijkheid om zich lichamelijk, maar ook in godsdienstig opzicht als kind en knecht van God te gedragen. Wat een zegen dat zijn ouders hem lieten besnijden. Zo kon hij de zaligmaker zijn. Zo is hij de zaligmaker die onder de wet was om die wet te vervullen en van zijn vloek te bevrijden. Want als zo'n jongetje besneden wordt, dan pas wordt zijn naam bekendgemaakt door de Vader. Dus als dat bloed vloeit in Bethlehem, dan klinkt daar uit de mond van Jozef Yeshua, Jezus, redder, verlosser, zaligmaker, heiland. We gaan naar een vijfde punt. Na 40 dagen zien we Jozef en Maria in de tempel in Jeruzalem voor het reinigingsoffer. De vrouw was naar de wet van Mozes na de geboorte onrein. Zolang ze haar normale menstruatiecyclus niet had, mocht ze zich niet onder de mensen begeven. Dat mocht pas na 40 dagen bij de geboorte van een zoon. En die 40ste dag is nu voor Maria aangebroken. Maar op de 40ste dag moet niet alleen een reinigingsoffer gebracht worden, maar Jezus is de eerstgeboren zoon. Eerstgeboren zonen moesten naar aanleiding van de paasnacht in Egypte losgekocht worden, opdat ze in leven zouden blijven. De zoon van God, die rein was, zonder schuld en zonde, heeft vrijwillig al deze ceremonieën ondergaan. Hij, de rechtvaardige boog onder het recht van zijn vader. En terwijl al die ceremonieën plaatsvinden, komt daar een mens bij. Simeon, een rechtvaardige, verwachtende de vertroosting Israëls. Zijn er hier of thuis van zulke Simeons? Wat is uw troost in deze donkere, verwarrende tijd? Mag u de vertroosting van Israël verwachten? Is dat levend in uw hart? Is dat ook een gebedsonderwerp voor u? Volk des Heren, verlangt u naar de wederkomst van de Heren? De catechisme spreekt daarover. Wat troost u de wederkomst van Christus? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgericht hoofd hem verwacht. Verlangt u naar zijn komst? Verlangt u dat het Joodse volk tot hem bekeerd zal worden? Bidt u daarvoor? We lezen nog zoiets heerlijks van Simeon. En de Heilige Geest was op hem. Daar staat die oude Simeon. Met de Joodse Messias in zijn armen. En dan heft hij een heerlijke lofzang aan. Eerst, hij gaat dat kind verheerlijken. Een licht tot verlichting der heidenen. Simeon ziet met het oog van het geloof dat die Messias eerst door de heidenen zal worden aangenomen. Maar dat het kind ook zal zijn tot heerlijkheid van uw volk Israël. De heidenwereld zal niet alleen delen in het heil van dit kind. Nee, ook het eigen volk. De beloften zullen ook aan Israël vervuld worden. Het ligt vast in Gods hand. Hij is de God van het verbond. Met Abraham, Isaac en Jacob. Maar de Heilige Geest laat Simeon ook zien dat er een grote schaduwzijde over dit kind ligt. Want de komst van dit kind zal niet alleen maar heil en zegen betekenen. Simeon richt het woord op Maria in vers 34. Zie, deze wordt gezet tot een val, een opstanding voor velen in Israël. Simeon kent de profetieën uit zijn tenach maar al te goed. Hebben de profeten al niet gesproken dat de Messias verworpen zal worden? Maria, velen zullen over het kind vallen. Die zullen erover struikelen. Jonge mensen, wat betekent dat? Dat veel mensen
ja, wij allemaal van nature zich ergeren aan de Heer Jezus. Ze willen hem niet. Ze geloven niet in hem. Ze willen alleen maar zijn wonderen, niet zijn woorden. Ze komen in verzet. Ze spuwen op hem. Ze kruisigen hem. Dus tweeërlei reacties. Er zijn er die hem afwijzen, dat is de val. Maar er zijn er ook die hem aannemen. Dat is die opstanding. Die zich tot hem bekeren, die zijn naam lief hebben gekregen. Velen zullen zich aan deze zaligmaker ergeren. Hij zal voor hen een steen des aanstoots zijn. Een steen waar je over struikelt. Dat kind zal door velen in ongeloof worden afgewezen. Maria, je zult veel te lijden krijgen vanwege je zoon. Hij zal tot een teken zijn dat weersproken zal worden. Kanttekeningen zeggen zo duidelijk, Christus zal een doelwit zijn waar iedereen naar mikt en schiet. Maria, er zal een zwaard door je ziel gaan. Je zult bittere smarten ondergaan over het lijden en sterven van je zoon. Dat zwaard zal je achtervolgen. En dan komen we bij het zesde punt, want gemeente, dat teken, dat is al vlug wedersproken. Als de Heer Jezus nog geen 2 jaar is, dan moet Maria al met hem vluchten naar Egypte. Want Herodes wil haar kind doden. Wat moet dat voor Maria geweest zijn? Te moeten vluchten naar dat heidense Egypte. Maar ook hier was er een beschermer. Maria krijgt kracht naar kruis. Maria heeft in haar leven als moeder weinig rust gekend. Een zwaard zal door uw zelfs ziel gaan. Een zwaard zal ook door haar gedachten gaan. Want ze mag dan wel de moeder zijn van de Messias, wat elke Joodse vrouw wel wilde zijn. Maar zij zal als moeder er ook mee moeten leren omgaan. Dat kind zal haar op haar plaats zetten. Moeders, jullie houden veel van je kinderen. Je moederhart is soms ook wel trots op je kind. Dat is niet altijd goed. Je mag je kind niet verafgoden. Maar in stilheid trots op je kind zijn. Ja, dat is menselijk. Maria heeft een kind. De schoonste van alle mensenkinderen. Maar ze kan nooit over haar kind opscheppen. Als er ooit 1 moeder zou kunnen zeggen, mijn kind doet dat niet. Dan is dat Maria wel. Kinderen Maria hoeft Jezus nooit te waarschuwen. Hij is nooit brutaal of ongehoorzaam. Hij spreekt nooit tegen. Hij behandelt zijn ouders met liefde en met respect. Hij zegt nooit tegen Jozef, ik luister niet naar u, want u bent toch niet mijn echte vader. Jonge mensen, kijk eens naar deze jongen. Kijk eens naar deze puber. Hij vertelt nooit schuine grappen. Hij drinkt nooit te veel. Hij gaat nergens te ver in. Ja, hij is later wel boos en scherp tegen de fariseeën. Maar dat is terecht. Wat moet hij in Nazareth opgevallen zijn? Altijd beleefd tegen anderen. Altijd helpen. Altijd liefde getoond. En daar kan Maria nou nooit mee pronken. Nee, ze moet gaan leren om haar kind te verliezen. Elke dag moet ze haar kind afstaan aan de kerk van alle eeuwen, aan zijn goddelijke taak. En die last draagt ze heel haar leven met zich mee. 12 jaar later zoekt Maria als moeder urenlang naar haar kind. Kind is bij zijn vader thuis in het huis van zijn vader. Nee, zegt Maria, je thuis is in Nazareth. Wist gij niet? Het zwaard. En later in Kana hoort ze uit de mond van haar kind, vrouw, wat heb ik met u te doen? Het zwaard dat door haar moederhart snijdt. En als Jezus in een huis is en ze niet binnen kan komen, dan zeggen mensen tegen Jezus, zie, uw moeder en uw broeders staan buiten, zoekende u te spreken. Je leest het in Matthäus 12. Dan hoort ze haar zoon zeggen, mijn moeder. Wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broeders? Allen die mij erkennen als de beloofde zaligmaker en zo de wil van God de Vader doen, die zijn mijn echte familie. Wat zijn dat moeilijke momenten voor Maria? Jawel, ze is begenadigd, maar ook moeder naar het vlees. Ze moet leren om haar kind te verliezen. En een kind verliezen, ja, dat is een van de ergste dingen die een mens kan overkomen. Misschien zijn hier ook wel mensen die een kind verloren hebben. Ja, dat snijdt door je ziel als een zwaard. Die diepe droefheid, dat gemis van je lieve kind, dat torst, dat draag je je hele leven met je mee. Maria maakt haar hele leven een rouwproces door. Niet alleen op Golgotha, oh nee, wat zal haar moederhart te lijden hebben gehad van die enorm zware kritiek uit de godsdienstige wereld. De wereld kan elkaar afmaken, dat hoort bij die zondige wereld. Maar wat kan er in de kerk ook niet meedogenloos gestreden worden? Dat is dubbel zo erg, dat is dubbel zo zwaar. Voor de fariseeën en schriftgeleerden is haar kind een struikelblok. Ze verzetten zich tegen hem. Ze noemen hem zelfs een duivelskind. Jezus doorziet hen met hun ellenlange gebeden en hun wetjes. Haar kind legt open wat er in het hart van mensen leeft. Jonge mensen, dat is nog zo. Als de Heer je hart verbreekt, dan wordt alles opengelegd. Al je schuld, al je zonde en je trots. Je hatelijke gedachten, je seksuele verlangens. Je ijdelheid, je vroomheid. Dat konden die vrome fariseeën niet verdragen. Weg met die Jezus uit Nazareth. Simeon ziet al met het oog van het geloof hier wat van. Als hij spreekt over het zwaard dat door Maria's ziel zal gaan. Maar dat zwaard zal niet alleen smart geven. Het zal ook zijn tot heerlijkheid. Daar gaan we op letten in onze derde gedachte. Maar we zingen eerst uit Psalm 56... En daarvan het vierde vers. 56 vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. Is uw getal niet in uw boek bewaard? Niet op uw rol geschreven? En wat er volgt, het vierde vers van Psalm 56. Vaak zal Maria aan die woorden van Simeon gedacht hebben. Maria, je ziel zal als met een zwaard doorstoken worden. Ik denk in het bijzonder als haar kind zelf in zijn bediening zegt in Matthäus 10 vers 34 en 35. Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader en de dochter tegen haar moeder. en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. De prediking van Christus leidt niet tot vrede op aarde. Het evangelie is als een zwaard, het brengt tweedracht en oneenigheid. En wat gebeurt er dan? Gemeente, jonge mensen, wat gebeurt er nou als je zo in de kerk zit of als je thuis meeluistert? De prediking brengt een scheiding teweeg. Het zwaard. Hoe dan? Buigt u onder de prediking van het woord? Of verzet u zich ertegen? Dat is het zwaard. En dat zwaard brengt scheiding teweeg in families. Dat leidt zelfs tot vijandschap. Want waar Christus gepreekt wordt, daar valt een scheiding. Dwars door de gemeente. Christus is u tot een val of hij is u tot een opstanding. Hij betekent alles voor u of hij betekent voor u niets. Want hij is een volkomen zaligmaker voor volkomen zondaren. Oh, die fariseeën, ze zitten vol ergernis. Hoe is het in uw hart? Wat is nu een kenmerk van genade bij Maria en bij al Gods kinderen? Dat is dat onvoorwaardelijke buigen voor God. De aankondiging door de engel Gabriel is voor Maria te wonderlijk. Niet te bevatten. Maar wat doet ze? Wat doet het geloof? Ze buigt. Onvoorwaardelijk. Heere, wat u doet is goed. Zie de dienstmacht des Heren. Mij geschieden naar uw woord. En dat kenmerkt Maria's leven. In al haar moeders smart onderwerpt ze zich aan de Heere. Ze is gewillig gemaakt om de moeder van de Zoon van God te worden. Eens willens met de Heere in de zware weg die voor haar ligt. Zo krijgt ze kracht om de moeder van de Messias te zijn. De Heere onderhoudt haar. Hij zorgt voor haar in haar diepe weg. Volk des Heeren, misschien moet u ook wel door een diepe weg gaan. Misschien heeft u wel een zware doorn in uw vlees. O, sla dan uw oog naar boven. Vraag of u iedere dag van genade mag leven. Achter de borg gaan, ziende op hem alleen. Zie, daar loopt Maria mee. Op de Via Dolorosa, achter haar uitgeputte zoon aan. Hier wordt haar moederhart op het diepst doorstoken. Ze zal bij die opzwepende menigte die riep om de kruisiging van haar zoon zeker gedacht hebben aan de woorden van Simeon tot een val. Tot een teken dat weersproken zal worden. Gemeente, is hij u tot een val? Als je denkt dat je jezelf kan redden met al je godsdienstigheid, wat moet je dan met de redder Jezus doen? Of zijn er hier die begeren dat hij tot een opstanding mag zijn? Zijn hier jonge mensen die met veel vragen rondlopen en niet weten hoe ze bekeerd kunnen worden? O, buig dan je knieën, beleid je zonden en smeek om genade. Hij hoort het gebed. Hier op Golgotha zien we het bittere lijden van Christus voor zondaren. Maria ziet haar zoon sterven. Maar ze mag door het geloof meer zien. Ze mag hem zien als het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Ja, meer nog, ze mag zien dat haar geliefde zoon daar hangt te sterven, ook voor zijn eigen moeder, voor die nederige dienstmaagd, voor een zondares. Maria, ze heeft geleerd haar zoon los te laten, over te geven in de handen van God, zijn vader. Aan de voet van het kruis leidt Maria. Maar ze mag in alle smart zien op de heerlijkheid van haar zoon. Ze heeft geleerd hem over te geven voor het koninkrijk van God. Gods raad wordt vervuld tot heerlijkheid. En haar zoon? Hij heeft geen moeder meer nodig. En vanaf het kruis waar hij helse pijnen leidt, troost hij zijn moeder. Hij laat haar los en geeft haar over in de handen van Johannes, de discipel die hij lief heeft. Christus vergeet de zorg voor zijn moeder niet. Het is het laatste. De laatste barmhartigheid die Jezus verricht op aarde. De zorg voor zijn moeder. Gemeente, jonge mensen, we hebben op deze kerstdag gehoord over het zwaard. En hebben wij allemaal dat zwaard nodig. Het zwaard van het evangelie, want Gods woord is scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. Paulus zegt in Hebreeën 4 vers 12 dat het woord van God levend en krachtig is. Scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Dat woord van God, dat legt alle hoeken van je hart open. Dat levende woord van God, dat ontdekt je aan zonde en schuld voor de eerste opnieuw. En nu het grote wonder, Christus is het vlees geworden woord. Hij is gekomen voor een wereld die verloren ligt in zonde en schuld. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En zo horen kerst en het zwaard bij elkaar. Wat doet dat met je? Wat doet dat met ons? Gemeente, jonge mensen, als je nog onbekeerd voortleeft, dan roep ik je in alle ernst toe. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Vlucht tot hem. Val hem te voet. Beleid uw zonden. Dan zal hij betonen een volkomen zaligmaker te zijn. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere God in de hemel, we mogen u erkennen voor uw goedheid. Dat we ons willen helpen, maar ook dat we mochten luisteren zo als gemeente, thuis en hier, naar uw woord zoals ons dat voorgehouden werd. En we bidden u, Heere, mogen we het overdenken in alle rust, maar ook in alle onrust. In de rust van deze zondag, maar in de onrust van ons hart. Dat het zwaard ook in ons hart zijn werking mag doen. Dat het inderdaad die diepste hoeken van ons hart ons zal laten zien, Heere, dat we onszelf gaan kennen. Als wie we zijn tegenover u. Dat we u ook kennen. Ja, dat we uw zoon mogen kennen. Die redder, die verlosser. Die voor de grootste nood van ons leven uitkomst biedt. Gedenkt ons, Heer, in het verdere van deze dag. We bidden om uw zegen over de dienst van vanmiddag. Sterkt u, dominee Silfhout. Geef dat de weersomstandigheden zo mogen zijn dat hij hier naartoe kan komen. Dat hij uw woord mag uitdragen. En gedenk ook ons als we weer van hier gaan. Als we in de kerk zijn en weer naar huis gaan, bewaart u ons, geleidt u ons onderweg. Wilt u thuis over ons waken, Heere, bijzonder ook over hen die vandaag niet naar de kerk kunnen komen. In geen van beide diensten. Heer, geef ons allen een gezegende zondag. In het overdenken van uw woord mogen we de werking van uw geest in ons hart ervaren. Dat u verzoenen wat niet goed was, ook van deze morgen. Maar zegen het uwe, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot van Psalm 149, het derde vers. Op het heugelijkst zien zijn gunstgenoten door het heilsieraad hun eer vergroten. Dies mogen zij van blijdschap springen en op hun legers zingen. En wat er verder volgt, het derde vers van Psalm 149. gemeente, we eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij alle eer. Amen. Zegen.